Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin kandidaat Zeeman uit Ede zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 96 vers 1. Zingt in uw gezang de Heere. En ook vers 8. Dat zich de hemelen verblijden. Ik noem nu het eerste en het achtste vers van Psalm 96. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. De apostel Paulus schrijft: alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Here en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Here als verschelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Here Christus. Alles wat u doet, doe dat van harte. Deze tekst staat als in het groot boven deze dienst. We zullen met elkaar nadenken over het doen van dingen in dienst van de Heere God. En dat doen we aan de hand van een geschiedenis van Mozes. Mozes die moeite heeft om een taak, een opdracht die hij van God zelf krijgt, om daaraan te gehoorzamen. We gaan eerst deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 40 en daarvan de versen 3 en 5. Psalm 40, de versen 3 en 5. De Heere God geeft ons onze eigen gaven en talenten. En hij vraagt van ons om die in te zetten voor onszelf, voor onze naasten en ook in de gemeente. En de Heidelbergse catechisme spreekt daar ook over, in het gedeelte over God de Heilige Geest en onze heiliging. We willen met elkaar dan ook vanmiddag ons geloof belijden aan de hand van vraag en antwoord 53, 54 en 55 uit de Heidelbergse catechismus. En we zingen als antwoord daarna daarop van Psalm 30, vers 1 en 3. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. Psalm 30, vers 1 en 3. Nadat we ons geloof hebben beleden aan de hand van de Heidelbergse catechismus. Wat gelooft u over de Heilige Geest? Ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede dat hij ook aan mij gegeven is om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus en al zijn weldaden, mij te troosten en eeuwig met mij te blijven. Wat gelooft u over de heilige, algemene, christelijke kerk? Dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde zich uit het gehele menselijke geslacht een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof vergadert en beschermt en in stand houdt en dat ik hiervan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. En dan de laatste vraag. Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Ten eerste dat de gelovigen gezamenlijk en ieder afzonderlijk als leden deel hebben aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven. Ten tweede dat ieder zich verplicht moet weten om zijn gaven bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden te gebruiken. Amen. Laten we samen bidden om de opening van Gods woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, Vader die in de hemel woont, we danken u dat wij hier vanmiddag bij elkaar zijn. Dat er een plaats is waar wij samen mogen komen, waar wij samen worden geroepen, waar wij samen gemeente kunnen zijn. En wij danken u dat we de gelegenheid hebben om uw naam te loven en te prijzen. Om straks samen ook uit de Bijbel te lezen en om met elkaar daarover na te denken. En dat willen we ook doen, want u bent het ook zo waard om geloofd en geprezen te worden. U bent het zo waard omdat het om u draait in ons leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ons eigen ik niet op de eerste plek mag staan, maar dat u op die eerste plek hoort. En we willen u centraal stellen in ons leven. En tegelijkertijd levert dat ook steeds weer problemen op. Vinden we het lastig om ons ik los te laten? Vinden we het moeilijk om u steeds weer gehoorzaam te zijn? En soms kan ons het gevoel overvallen dat het ons door de vingers glipt. Ons geloof, ons vertrouwen in u. En daarom is het nog meer bijzonder dat we hier zijn. Omdat we ervan overtuigd zijn dat geloven niet iets is wat we alleen doen. Omdat de Bijbel ons keer op keer laat zien dat we er niet alleen voor staan. Dat u het bent die ons het geloof schenkt. En dat u het ook bent die ons de gemeente schenkt. Dat dit de plaats is om ons te oefenen in het geloof in u, in het leven met u. Dat dit de plaats is waar we elkaar kunnen versterken en bemoedigen. Waar we elkaar een hart onder de riem kunnen steken, omdat u bij ons allen een hart onder de riem steekt. Heere God, wij willen u daarom ook uw zegen vragen over deze dienst. Wij bidden u, kom met uw Heilige Geest en help ons als we straks uit de Bijbel gaan lezen. Geef dat het voor ons een klein beetje duidelijker wordt. Het is soms moeilijk te begrijpen wat er staat, of lastig om dat toe te passen op ons eigen leven, maar geef dat het voor ons betekenis gaat krijgen. Dat we erdoor verlicht mogen worden. En dat als we straks naar huis gaan, dat we dan gesterkt mogen zijn. Dat we ons gesterkt mogen voelen door u. Wees u zo hier. Wees u ook op al die andere plaatsen waar mensen samen zijn in uw naam. We bidden u voor degene die we missen. Voor hen die op vakantie zijn en elders vertoeven, geeft dat ze ook op de juiste tijd weer veilig thuiskomen. We denken misschien ook aan mensen die we al langere tijd missen. Doordat we hen verloren hebben aan het leven. Of misschien omdat ze de kerk de rug hebben toegekeerd. Heere God, geeft dat we hen niet vergeten. Dat we ook aan hen denken. Wilt u zo zijn met ons, met anderen ook hier buiten? Geef ons zo uw zegen. Wilt u ons gebed verhoren? Niet omdat we dat uit onszelf hebben verdiend, maar we mogen het u vragen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We lezen met elkaar vanavond uit Exodus 4. Exodus Exodus 4. Exodus 4, vers 1 tot 17. We vallen met Exodus 4 eigenlijk midden in een geschiedenis, in een verhaal. En daar zal ik straks in de preek nog wat meer over vertellen. Maar u kent het wel, het is de roeping van Mozes. Hij wordt door de Heere God geroepen. En dan staat er vanaf Exodus 4, vanaf vers 1. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, zij, de Israëlieten in Egypte, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen, de Heere is niet aan u verschenen. De Heere zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? Hij zei, een staf. Hij zei, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond en het werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Maar de Heere zei tegen Mozes, strek uw hand uit en grijp hem bij zijn staart. Toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast en er werd weer een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heere aan u verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De Heere zei verder tegen hem, steek toch uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en haalde hem weer tevoorschijn. En zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. Hij zei, steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem. En toen hij hem weer uit zijn boezem trok, zie, hij was weer als zijn overige vlees. En het zal gebeuren, als zij u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dat zij dan toch wel de boodschap van het laatste teken zullen geloven. En mocht het zijn dat zij zelfs deze twee tekenen niet willen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u water uit de Nijl nemen en dat uitgieten op het droge. Dan zal het water dat u uit de Nijl zult nemen veranderen. Ja, in bloed veranderen op het droge. Toen zei Mozes tegen de Heere, och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heere zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Maar hij zei, och Heere, zend toch iemand anders door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Mozes. En hij zei, Aaron, de Leviet, is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. En hij zal voor u tot het volk spreken. Dan zal het zo zijn, hij zal voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een God zijn. Neem daarom deze staf in uw hand waarmee u die tekenen moet doen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en bewaart in je hart. Amen. We gaan met elkaar zingen als voorbereiding op de preek uit Op Toonhoogte. Bundel van de HGB, ik ben werkzaam bij de HGB, dus het is voor mij ook geen onbekende bundel. We zingen uit Op Toonhoogte, lied 171, Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen op toonhoogte 171, alle drie de coupletten. Na de preek zingen we als antwoord, zonder dat ik dat nog eens zal aankondigen, van Psalm 33, vers 5 en 6. Na de preek, Psalm 33, vers 5 en 6. Gemeente van Jezus Christus, ik wil u iets vertellen. Gisteren was het zaterdag en gisteren was ik de hele dag thuis, alleen. Want mijn vrouw die was een dag weg met vriendinnen. Dus ik had een dag voor mijzelf. En dat vind ik helemaal niet zo erg, want ik kan me best vermaken in mijn eentje. Ik vind het niet zo erg om even op mezelf te zijn, om dan wat muziek op te zetten, een boek te lezen en iets anders voor mezelf te doen. Maar op zaterdag doen mijn vrouw en ik altijd de boodschappen en we maken het huis schoon. Nou hadden we voor de gelegenheid de dag daarvoor al boodschappen gedaan, maar het huis moest nog wel worden schoongemaakt. Dus mijn vrouw die zei tegen mij, als ik weg ben, wil je dan de badkamer schoonmaken en het hele huis stofzuigen? Nou, als goede echtgenoot zei ik natuurlijk, ja, dat zal ik natuurlijk wel doen. Maar toen zij gisterenochtend eenmaal weg was, toen had ik daar helemaal geen zin in. Zult u wel begrijpen. Ik heb eerst even koffie gedronken. Toen heb ik een boek gepakt, heb ik gelezen. En toen was het etenstijd, toen heb ik een broodje gesmeerd. Maar ik wist op een gegeven moment zal ik toch moeten schoonmaken. Want als ik dat niet doe, dan zwaait er wat als het thuis komt. Maar ik had er niet veel zin in. Misschien wel herkenbaar, zo'n situatie. Of heeft u overal altijd zin in? Ik kan me niet voorstellen. Jongens en meisjes, ruimen jullie elke week fluitend je kamer op? Ik vond er niks aan hoor. Maak je altijd met heel veel plezier je huiswerk als het schooltijd is? Nou, je hoeft je even niet aan te denken nu, dus dat laten we zitten. En doet u met veel plezier de afwas? Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Vindt u ramenlappen een fantastisch leuke klus? Ja, begrijp me goed, ik hou ervan als dingen opgeruimd zijn en aan kant. Vind ik belangrijk. Maar toch hik je soms tegen dat soort dingen aan. En er zijn altijd wel dingen die liggen, die klaar liggen om opgepakt te worden, om aangepakt te worden, maar die we niet leuk vinden om te doen. En voor de een is dat strijken. En voor een ander is dat een schilderij ophangen. Noem maar op. En daar kun je dan echt tegenop zien. En geen zin in hebben. We hebben net gelezen over Mozes. En Mozes heeft er ook niet zo'n zin in. En we vallen met onze schriftlezing, ik zei het al, Exodus 4, vallen we midden in de geschiedenis van de roeping van Mozes. Het begint bij Exodus 3 en Mozes heeft daar een heel bijzondere ontmoeting met de Heere God. Die verschijnt aan hem in een brandende doornstruik en Mozes maakt dan kennis met de Heere God. En de Heere God geeft aan Mozes een opdracht. Hij zegt, ga op weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Een heel bijzondere ontmoeting dus tussen Mozes en de Heere God. En Mozes krijgt een heel bijzondere opdracht, een heel bijzondere taak. En Mozes krijgt ook beloftes mee van de Heere God. En de Heere God geeft zelfs aan Mozes zijn naam. Zijn naam. Ik ben die ik ben. Een heel bijzondere naam, vindt u ook niet? Ik ben die ik ben. Wat een rijkdom zit er in die naam. Wat een diepte. Ik ben die ik ben, die naam van de Heere God, die is al een belofte op zich. Een belofte dat hij bij Mozes is. En zo is hij ook bij zijn volk en zo is hij ook bij ons. Ik ben die ik ben. En het is ook de belofte dat hij Mozes zal helpen om zijn taak te vervullen. Nou, mooier kan niet, zouden we denken. Maar Mozes is al oud, hij is al 80 jaar. En het is alweer 40 jaar geleden dat hij uit Egypte is weggegaan. Hij is nu herder. Hij heeft een vrouw en kinderen. En hij heeft helemaal geen zin om terug te gaan. Misschien ook niet zo verwonderlijk, want in Egypte wordt hij gezien als een moordenaar. De Israëlieten, die vertrouwen hem niet. En bij het hof hoeft hij ook niet meer aan te kloppen. Mozes is prins af. Hij heeft geen macht meer aan het hof of invloed meer. En nu draagt de Heere God hem op om terug te gaan naar Egypte en aan de farao te vertellen dat hij de Israëlieten moet laten gaan? Nee, Mozes heeft daar gewoon geen zin in. En dat blijkt ook wel, want als u hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 thuis achter elkaar doorleest, dan lees je dat Mozes maar liefst 5 keer de Heere God tegenspreekt. 5 keer durft hij tegen de Heere God in te gaan. Hij zegt als eerst, ja, wie ben ik? Wie ben ik dat ik naar de farao moet gaan? En daarna zegt hij, als de Israëlieten mij nu vragen wat uw naam is, wat moet ik ze dan zeggen? Maar de Heere God die is geduldig en dat kunt u ook lezen. Hij legt uit aan Mozes wat nodig is. Hij probeert Mozes gerust te stellen. En aan het begin van onze schriftlezing, is Mozes dan klaar? Gaat hij naar Egypte? Nee, hij gaat gewoon door. Hij zegt, de Israëlieten zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren. Want ze zullen zeggen, de Heere is niet aan u verschenen. En als Mozes daarover begint, dan rust de Heere God hem toe met heel bijzondere tekenen. Met zijn herderstaf, die in een slang verandert. En met zijn hand, die melaats wordt, maar die ook weer geneest. En tenslotte voorzegt de Heere God zelfs de eerste plaag. Dat ook als een teken functioneert. Het water dat in bloed verandert. En ik weet niet hoe het met u zit, maar als je dit verhaal zo van begin tot eind leest, dan denk je op een gegeven moment, wat heeft Mozes nog meer nodig? Dat is toch geweldig wat hij krijgt. Dat is toch heel bijzonder. Dit zou Mozes toch een heleboel vertrouwen moeten geven. Maar dan komt Mozes met nog iets. Dan zegt hij, ik ben geen man van veel woorden. Ik spreek onduidelijk en moeizaam. En op dit punt beginnen we ons toch wel wat af te vragen. Zou Mozes nou echt een spraakprobleem hebben gehad? Of is het zoveelste excuus om onder zijn roeping uit te komen? Volgens sommige bijbeluitleggers had Mozes inderdaad een spraakprobleem. Stotterde Mozes heel erg. Volgens andere uitleggers bedoelt Mozes hier te zeggen dat zijn Egyptisch niet meer zo goed is. Dat hij de Egyptische taal is verleerd. Dat hij onduidelijk en moeizaam uit Egyptische woorden komt. Toch denk ik dat het niet zo gek zou zijn als we ook deze vraag van Mozes zien als een slap excuus. Laat ik het gewoon maar zo zeggen. Een slap excuus. Hoe is het nu mogelijk dat Mozes hiermee op de proppen komt? Na alles wat de Heere God tegen hem heeft gezegd en hem heeft beloofd. Na al die wondertekenen die hij van God heeft ontvangen. Als de Heere God tot zoveel dingen in staat is, zou een spraakgebrek dan echt een probleem opleveren? Je begrijpt me goed. Uiteraard wil ik spraakgebreken niet onderschatten. Stotteren, haperen, niet op woorden kunnen komen of uit je woorden kunnen komen. Of ook grote verlegenheid. Dat zijn allemaal zaken die veel voorkomen en waar we niet minder waardig over moeten doen. Als je een spraakgebrek hebt, dan zijn sommige dingen die voor anderen heel makkelijk lijken, die kunnen dan opeens ontzettend moeilijk zijn. Zomaar een praatje met iemand aanknopen naast u in de bank, Of spreken in het openbaar voor in de klas of in de kerk. Daar kan iemand met een spraakgebrek enorm tegen opzien. Maar dat is dan ook niet het punt in dit Bijbelgedeelte. Of Mozes nu wel of niet goed kon spreken, het echte probleem van Mozes zit ergens anders. En volgens mij zit het hem op twee punten. De eerste weten we al. Mozes heeft geen zin. Hij heeft er gewoon geen zin in. En als dat nu nog niet duidelijk is, hierna komt echt de klapper. Want dan zegt hij, stuur toch iemand anders. Hij smeekt de Heere God of hij iemand anders kan sturen dan hemzelf. Aan het begin van de preek hadden we het ook over geen zin hebben in alledaagse dingen, in klusjes. Maar dit gaat nog een stap verder dan zomaar iets alledaags. Het gaat hier niet om iets heel gewoons, het gaat hier om een heel belangrijke taak. En bovendien om een taak die door God zelf is gegeven aan Mozes. Hoe zouden wij zelf reageren als wij bij wijze van spreken in Mozes sandalen zouden staan? Klopt niet helemaal, want die moest hij uitdoen, die sandalen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Zouden wij enthousiast hebben gereageerd op een opdracht van de Heere God, op een roeping? Als het gaat over een roeping, dan denken we ook vaak aan de discipelen die worden geroepen door de Heere Jezus als ze aan het vissen zijn. En Jezus roept hen, hij zegt alleen, volg mij. En ze laten zonder vragen hun schepen en hun netten achter. Lijken wij meer op die discipelen? Of lijken wij meer op Mozes? Nou zegt u misschien wel, dat gaat wel heel snel. Wacht even, dat gaat te snel vanavond. Word ik dan ook geroepen zoals Mozes? Dat kunnen we toch niet zo op één lijn zetten? Dat kunnen we toch niet zomaar vergelijken? Krijg ik dan ook een opdracht van de Heere God? En wat is dat dan? Dus aan de ene kant een hele lastige vraag. En aan de andere kant ligt het ook wel weer voor de hand. En welke taak of opdracht de Heere God u persoonlijk geeft, en ik ben ervan overtuigd dat hij dat doet, dat is heel persoonlijk. Ik kan u of jou niet vertellen waartoe de Heere God je roept. Dat hangt samen met gaven en talenten die hij ons geeft. Maar hij vraagt wel van ons om die in te zetten. En daarnaast, God spreekt tot ons op heel verschillende manieren. Wijst ons op heel verschillende manieren welke kant we op moeten met onze carrière, met ons leven. En voor de een is het overduidelijk waar hij of zij door de Heere God wordt gesteld. En voor een ander blijft het een leven lang zoeken naar een teken van God voor de richting van zijn of haar leven. En toch, ik zei al, ligt het ook voor de hand. Zijn er genoeg aanwijzingen in de Bijbel die ons in het algemeen wijzen op de invulling van ons leven? Denk maar aan de 10 geboden bijvoorbeeld, die de Heere God ons heeft gegeven. Of het liefhebben van onze naaste als onszelf. Of het doorgeven van het evangelie. Dat zijn al enorme opdrachten. Me dunkt dat we daar onze handen al vol aan hebben. En voor sommigen onder ons krijgen deze opdrachten een heel concreet vorm door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen in een verpleeghuis. En anderen maken gebruik van hun financiële overvloed door goede doelen te steunen en stichtingen. En weer anderen zijn actief in het jeugdwerk of in de jeugdraad, vakantiebijbelweek. En ik geloof dat we in ons leven voldoende mogelijkheden krijgen van Gods wegen om aan onze roeping te voldoen, om ons in te zetten in Gods koninkrijk. En de vraag van vanavond is, hoe reageren wij op de taken die God ons geeft? Wat is onze houding als het gaat om de gehoorzaamheid aan de Heere God? Leven wij als het gaat om ons geloof alleen maar in de rechtvaardiging? Zijn we bezig met de verzoening door het geloof? Gaat het om wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan? Of gaat het ons ook om de heiliging? Om ook die klassieke term maar te gebruiken. Gaat het ook om wat dat in ons leven dan bewerkt? En de dankbaarheid die wij hebben voor dat verlossende reddingswerk door Jezus Christus. Hoe komt die dankbaarheid in ons leven tot uiting? Denk jij er wel eens over na? Bent u er wel eens mee bezig? Of doet het er niet zo toe? Gaat ons leven gewoon maar door en dat geloof dat komt ook wel goed? En zegt u, eigenlijk heb ik er geen zin in. Ik heb er geen zin in. Ik geloof graag dat u dat nooit hardop zegt. Ik heb geen zin in het geloof en dat gedoe. Dat zegt u niet hardop. En toch kan het wel onze houding zijn. De houding van Mozes. Wel in gesprek blijven met de Heere God, maar hem wel afhouden. Proberen te voorkomen dat we Gods opdracht moeten vervullen. En er kunnen zoveel redenen zijn, net als bij Mozes. Zoveel redenen kunnen er opkomen in onze gedachten. Als een stem van de boze die zegt van ja, die geboden, dat lukt me niet. Alle 10, onmogelijk. Dat liegen, dat gaat me zo goed af. En dat komt zo vaak van pas. Als ik nou al die andere geboden hou en ik kom elke zondag in de kerk. Dan wil de Heere God vast me die ene zonde, dat liegen wel vergeven. Of er klinkt een andere stem, misschien in uw gedachten wel. Anderen vertellen over wat ik geloof. Het evangelie doorgeven. Ik ben niet zo goed met woorden. Laat iemand anders in de gemeente dat maar doen. Daar zijn we toch samen gemeend voor dat iemand anders dat ook kan. Daar hebben we toch een evangelisatiecommissie voor. Als we heel eerlijk zijn naar onszelf toe, dan hebben we vaak gewoon geen zin om te doen wat God van ons vraagt. Het heeft te maken met de zondeval. Dat heeft ook te maken met prioriteiten stellen. Dat we andere dingen belangrijker vinden om te doen. Of dat we andere dingen gemakkelijker vinden om te doen. En gehoorzamen aan Gods wet. De Heer Jezus volgen in ons leven. Misschien menen we wel dat we er weinig bij winnen. We zien er geen resultaat van. Of we vinden het moeilijk. Allemaal redenen die we kunnen hebben om maar niet te luisteren naar Gods roepstem. Naar wat er klinkt in de Bijbel. Al belooft Hij nog zoveel. Al geeft Hij ons zijn naam. Al heeft Hij nog zoveel voor ons over. En voor ons over gehad. Het heeft ook te maken met ons eigen gerichtheid. En daar zit het andere probleem van Mozes. Ik zei al 2 problemen. 1, hij heeft geen zin. En 2, het draait alleen maar om Mozes en niet om God. Mozes heeft geen zin om zich te wagen aan de opdracht, de taak die hij van God krijgt. Maar Mozes denkt ook nog veel te veel aan zichzelf, aan zijn eigen hachje. En die conclusie die kun je ook trekken als je Exodus 3 en 4 hebt gelezen. De Heere God verschijnt aan Mozes, geeft hem een bijzondere taak, laat indrukwekkende tekenen zien. En toch zit het ego van Mozes hem in de weg. Het is net alsof Mozes niet goed naar de Heere God heeft geluisterd. Heeft hij soms iets gemist? Heeft hij die tekenen niet goed begrepen? Heeft hij de naam van de Heere God niet verstaan? En de Heere God vraagt Mozes ook helemaal niet om naar Egypte te gaan. Nee, hij gebiedt het hem. En die opdracht gaat ook helemaal niet over Mozes. Het gaat om iets veel groters. Het gaat om de bevrijding van Gods hele volk. En het gaat in de eerste plaats om God zelf. De Heere God moet aan zijn eer komen. Hij ziet om naar zijn volk. En hij denkt aan zijn verbond met Abraham, zijn verbond met Isaac en zijn verbond met Jacob. En omwille van dat verbond en omwille van het hulpgeroep dat klinkt vanuit zijn volk, Daarom besluit God om in te grijpen. En Mozes mag als instrument in dat reddingsplan dienen. Maar daar denkt Mozes allemaal niet aan. Mozes denkt aan zichzelf. En Mozes, hij staat toe dat zijn angsten en dat zijn ik de overhand nemen. Dat die de baas zijn. En hij luistert naar die stemmetjes van binnen. Die stemmetjes die zeggen dat hij het niet kan. Dat hij het niet durft. En dat hij het niet wil. En de twijfel zit diep bij Mozes. En de duivel wendt al het mogelijke aan. Al die vragen van Mozes. Wat nu als de Israëlieten niet naar hem willen luisteren? Wat nu als de farao niet naar hem wil luisteren? En Mozes, hij kan door naar Egypte te gaan wel zijn leven verliezen. Misschien ziet hij zijn familie wel nooit meer terug. Maar Mozes, heb je dan niet geluisterd? Heb je dan niet gehoord met wie je in gesprek bent? Hij die jou beveelt, is ook degene die jou belooft. Die jou belooft om met je mee te gaan naar Egypte. Het is heel pijnlijk om in die tekst te lezen hoe het geduld van God met Mozes opraakt. De Heere God antwoordt al wat kort af op het bezwaar van Mozes dat hij niet goed kan praten. En als Mozes daarna ronduit zegt dat hij niet wil gaan, dan wordt God zelfs boos. Toen ontbrandde de toorn van de Heere. Maar daarvoor dat korte antwoord van God tegen Mozes, dat luidt: wie, Mozes, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof of ziende of blind? Ben ik het niet? De Heere. Staat met grote hoofdletters. Heere. Dus dat betekent de verbondsgod. Ik ben die ik ben, staat daar. Dus er staat als het ware: ben ik het niet? De ik ben. En opnieuw maakt de Heere God hier duidelijk aan Mozes dat het helemaal niet om Mozes draait. Maar dat het om hem draait, om God. Ja, inderdaad, Mozes, je hebt gelijk. Je bent maar een gewone man. Maar de Heere God wil op een buitengewone manier van jou gebruik maken. Is dat gemakkelijk? Is dat gewoon? Nee, dat kan op sommige momenten ontzettend moeilijk zijn. En het kan ook heel eng zijn. Maar Mozes heeft de Heere God aan zijn kant. Ik ben, is erbij. En in vers 12 staat het nog een keer, maar dan zo. Ik zal zelf met uw mond zijn. En in feite staat ook hier weer die godsnaam. Die zit daar ook weer in. Ik ben zal met uw mond zijn. Mozes hoeft niet eens te spreken. God zelf zal zijn mond zijn. De Heere God heeft Mozes met een mond gemaakt. En hij zal die mond van Mozes gebruiken en hem de juiste woorden geven. Om wie draait het in jouw leven? Gaat het alleen om je eigen ik, wat je zelf nodig hebt en belangrijk vindt? Gaan we mee in die postmoderne ik-gerichtheid? Gaat het erom ons leven zoveel mogelijk in te richten naar onze zin? Hoe vaak horen we niet, ook in de gemeente. Ja, zolang ik het maar goed heb, als ik het hier maar fijn vind, en dan wil ik mijn best voor iets inzetten, dan kom ik wel, maar ja, maar anders. Als het ook maar een klein beetje moeilijk wordt, haken mensen af. Maar als we alleen maar aan onszelf denken, dan heeft dat gevolgen. Dan heeft dat gevolgen voor ons omkijken naar anderen. Dan heeft dat gevolgen voor onze deelname in de christelijke gemeente. Ik kom in veel gemeentes en steeds vaker hoor ik dat het moeilijk is om een ambtsdrager te vinden, om de kerkenraad aan te vullen. En ook in het jeugdwerk wordt het steeds lastiger om mensen te vinden die bereid zijn om voor langere tijd aan een club verbonden te zijn. Om zich een aantal uren per week in te zetten. Ja, ik heb geen tijd, klinkt het dan. Ik heb het zo druk op mijn werk. Het is niks voor mij. Nee, niks voor mij. Oh, maar ik ben niet zo'n prater hoor. Nee, dat hoeft niet. U kent het wel. En ik snap het ook wel. Ik snap het echt. Natuurlijk, er kunnen goede redenen zijn waarom mensen nee zeggen als ze voor iets worden gevraagd, als er een beroep op hen wordt gedaan. Dat kan. En toch. Mag ik u eens vragen? Wat doet u in de gemeente? Welke taak heb jij hier in de kerk, in Ochten? En denk nou niet gelijk aan al die mensen die misschien om u heen zitten en waarvan u denkt van nou, die doet ook nooit iets. Zeg nou niet vanavond van ja, die mensen die niks doen, die zijn er vanavond ook niet. Die komen alleen 's ochtends of af en toe als het ze zint. Nee, laat me heel dicht bij onszelf houden. Wat doe ik in de gemeente? Hoe zet je je in? En zou je meer kunnen doen? Zou je meer willen doen? Er zijn altijd wel mensen nodig. Als het niet hier is, in de kerk, dan wel hier buiten, in de omgeving. U mag zich ook altijd aanmelden als vrijwilliger bij de HGB. Maar misschien krijgt u het er wel benauwd van als ik het zo zeg. Misschien krijgt u het er wel benauwd van als u denkt aan een opdracht die u krijgt van de Heere God. Die zo vanuit de Bijbel misschien op u afkomt. Net als Mozes. En als u daar dan benauwd van krijgt, wat is dat dan? Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Dat we opeens helemaal verkrampt raken als we worden gevraagd om iets te doen in de gemeente. Om ons geloof zichtbaar te maken met onze handen en voeten. Wat houd je nou tegen om je in te zetten in Gods koninkrijk? En hoe kan het dat de een, net zoals de discipelen, zonder vragen doet wat God van hem vraagt, terwijl een ander, zoals Mozes, er tegen ingaat en zich verzet? Ik denk dat er twee belangrijke handvaten zijn. Weer twee. Handvaten om aan vast te houden, als het hier om gaat. Twee belangrijke dingen om ook mee te nemen naar huis, vanavond. Het eerste is, denk niet te klein van God. Kijk, Mozes onderschat wie God is en zijn macht en zijn heerschappij. Maar wat God kan doen, dat is zo groot, zo onvoorstelbaar groot, dat het buiten al onze denkkaders valt. Hij schiep de hemel, hij schiep de aarde. Zou er voor de Heere God ook maar iets te wonderlijk zijn? Mozes denkt dat zijn spraakgebrek een probleem oplevert. Maar aan die gedachte maakt de Heere God snel een eind. De Heere God is het die ons een hart geeft, een verstand, die ons een mond geeft en oren en ogen. En hij wil ook dat wij daar gebruik van maken. Hij wil daar doorheen gebruik maken van ons. En niet alleen onze zintuigen, maar ook onze gaven en onze talenten wil hij gebruiken. En willen wij dat ook? En gelooft u ook dat de Heere God onze handen en onze voeten zal sturen? Dat hij ze de juiste kant op kan laten gaan? Dat hij ons een pad zal laten zien die we moeten bewandelen? En dat hij ons ook sterke voeten en enkels zal geven om ons te dragen? En dat hij bij ons is, dat hij naast ons loopt? De Heere God kent geen belemmeringen. Wij wel. Wij zelf zijn onze eigen belemmeringen. Namelijk elke keer als wij onszelf centraal stellen. Maar elke keer als we dat doen, onderschatten we God. Hij is degene die centraal staat in ons leven. Hij is de God van hemel en van aarde. Hij geeft en hij neemt het leven. Hij is het die zijn volk bevrijdt. Hij is het die verlost, die ons verlost van onze zonden. En hij heeft ons daar niet eens bij nodig. Maar dat wil hij wel. Hij wil ons inschakelen. En dat brengt me bij het tweede handvat. We moeten niet te klein denken van God. Maar we moeten ook niet te klein denken van onszelf. Er wordt nog wel eens gezegd. Het heeft niet zoveel zin om als mens te veel te proberen en te veel te willen en te doen. Want we zijn toch in zonde gevallen. En wij kunnen niets uit onszelf. En alles wat nodig is, wat we nodig hebben, dat krijgen we toch wel van de Heere God. Het is natuurlijk waar dat wij niets kunnen zonder de hulp van onze Vader. Maar dat is geen argument om dan maar stil af te wachten tot er iets gebeuren gaat. Dat is een passieve houding, een passief geloof. Dat is in strijd met de Bijbel. Op die manier worden gemeentes niet gebouwd. Het wordt zelfs heel expliciet genoemd in de catechismus. En natuurlijk is het ontzettend belangrijk om te leven in afhankelijkheid van de Heere God. Dat we bidden. En als we bidden, dan zal Hij het ons geven. Zonder Hem wordt geen huis gebouwd. Maar tegelijkertijd geldt ook dat een oprecht geloof iets uitwerkt. En wij worden in de Bijbel opgeroepen om te groeien in ons geloof en om vrucht te dragen. Misschien ziet u er tegenop om morgen, vandaag misschien zelfs nog, of morgen eens na te denken over hoe dat zit met uw roeping, of met jouw roeping. Met wat God van je vraagt. Maar ik wil toch meegeven als een opdracht van mijn kant. Om daar eens bij stil te staan. En wellicht komen er allemaal redenen in je gedachten. Allemaal argumenten in je op waarom je je niet zou inzetten voor je geloof. Waarom je je niet zou inzetten voor je gemeente. Waarom je je niet zou inzetten voor het verspreiden van de goede boodschap. Misschien denk je geen verschil te maken. Of vind je het niet aantrekkelijk om te doen. Krijg je er weinig voor terug. Misschien denkt u bij uzelf, ik kan niet zoveel. Ik ben nergens goed in. Of denkt u, ja, maar mijn taakje in de gemeente, die is maar zo onbenullig. En toch dragen zelfs de kleinste en onbenulligste taken bij aan het koninkrijk. Ik las ergens een opmerking van de predikant Martin Luther King. En het ging over straatvegers. Ja, straatvegers zijn, dat is in onze ogen misschien geen geweldige baan. Maar Martin Luther King die zag dat anders. Hij zei, een straatveger die zou de straten moeten vegen met evenveel toewijding als Michelangelo verfde. Of als Beethoven componeerde. Of als Shakespeare schreef. Hij zou zijn straten zo goed moeten vegen dat iedereen in de hemel en op de aarde vol bewondering zou zeggen, hier woonde een geweldige straatveger die zijn werk uitstekend deed. Als je net als zo'n straatveger met toewijding je werk doet, omdat er dingen zijn die de Heere God voor je heeft bedoeld, die Hij van je vraagt, dan dien je God. Het gaat om je houding, je inzet, je toewijding aan God in grote dingen en in kleine dingen. En ik hoop dat ons vanavond mag bemoedigen. Dat we groot mogen denken van God, maar ook een beetje groot van onszelf. En niet op een hoogmoedige manier, maar op een nederige manier. Niet van, zie mij nou eens geweldig. Nee, dat mag in het kleine. Juist dat kleine en dat nederige zal dienstbaar zijn. Juist in het eenvoudige verrichten gelovigen de grootste taken. Zelfs van de kleinste taken mogen we het meest verwachten. En het mooie is dat God zo machtig is dat Hij ons erin zal sturen en leiden. Net zoals Hij Mozes niet alleen riep, maar ook bijstond, zo is Hij ook bij ons. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Zo zal Hij ook zelf met onze handen zijn en ons leren wat we doen moeten. Zo zal Hij ook met ons verstand zijn en ons leren wat wij denken moeten. Zo zal Hij ook zelf met onze voeten zijn. Zodat Hij ons leert waar we gaan moeten. En zo wil Hij ook in ons hart zijn. En ons leren hoe wij Hem moeten dienen, bovenal. En hoe we moeten houden van onze naasten en van onszelf. Zo is Hij bij ons. Zo groot is Hij. Het draait alles om Hem. Gistermiddag heb ik toch maar schoongemaakt. Toen mijn vrouw thuis kwam, toen zei ze er eerst niks van, later wel. Maar ik had het wel gedaan. En toen ik klaar was, toen keek ik er toch positief op terug. Dat komt, bij sommige dingen kun je niet zeggen, ik heb geen zin. Sommige dingen moet je gewoon doen. Ook al had je liever iets anders gedaan. Ook al zie je nog zoveel bezwaren. Ik hoop dat na vanavond al jouw bezwaren en belemmeringen weg zijn. En als dat niet zo is, leg ze dan in gebed voor aan de Heere God. Vandaag nog. En vraag aan hem of hij ze voor je weg wil nemen. Er komt wel een moment waarop je niet langer kunt treuzelen. Er komt een moment waarop je gewoon moet gaan. Denk niet te klein over God. En denk niet te klein over jezelf. En blijf niet te lang hangen bij excuses, want je krijgt er iets heel moois voor terug. Als je gewoon doet wat God van je vraagt, je ontvangt dan een leven met hem. Ik ben, is dan bij je. Nu en voor altijd. Heb je daar ook zo'n zin in? Amen. Laten we samen de Heere God danken en bidden. Heere God, almachtige Vader. Wij kunnen u alleen maar danken dat u onze God wilt zijn. Alleen maar danken dat uw plan doorgaat. Dat dat iets is waar we aan vast mogen houden, waar we op mogen vertrouwen. Dat u weet wat u doet en dat u het beste met ons voor hebt. En wat is het bijzonder dat wij deel uit mogen maken van uw plan met deze wereld. Wat is het bijzonder dat u ook een plan heeft met ons persoonlijke leven. En het is misschien nog wel veel bijzonderder dat u ons zelfs wil inschakelen als een instrument. Niet dat u ons nodig heeft, maar toch wilt u dat. Wij zijn onderdeel van wat u bewerkstelligt hier op aarde. Dat geldt voor Mozes en in zijn tijd en dat geldt vandaag nog steeds. Heere God, wat is dat wonderlijk. Daar kunnen wij niet bij. En bovenal raken we er soms door in verwarring. Want wij zijn zo nietig en zo klein. Kunnen wij u ooit van dienst zijn? Kunnen wij in ons leven iets goeds voor elkaar krijgen? Heere God, u helpt ons. En daar willen we u voor danken en daar willen we u ook voor bidden. Dat u ons helpt om in ons leven de juiste keuzes te maken. En of u ons wilt helpen om u te dienen. Want het valt ons soms zo zwaar. Soms denken we niet eens aan u door de week. Soms zijn we helemaal niet bewust aanwezig in de kerk. En soms zijn we er bang voor. Om uit de Bijbel te lezen. Om aan anderen te laten zien dat we geloven. Is het niet stoer? Heere God, wat zijn we eigenlijk slappe mensen. Maar wat is het heerlijk dat we in gebed tot u mogen komen en dat we dat ook voor u mogen bidden. En dat u ons kracht wil geven. Om standvastig te blijven in deze wereld. We bidden u maak aan een ieder van ons bekend wat u van ons wilt. Wat u van ons vraagt. Help ons om uw geboden te bewaren. Help ons om u te volgen waar u ook gaat. Hoe ons levenspad er ook uit komt te zien. Wees zo bij ons als wij van hier gaan. Dat u ons straks ook uw zegen meegeven. Bij ons in de week die voor ons ligt. Dat u op ons wacht. Zo ons gebed verhoren. In de naam van uw Zoon en onze Heiland. Jezus. Amen. Ons slotlied is uit op toonhoogte 323, alle vier de couplet. O grote God die liefde zijt, en vooraf wordt nog gecollecteerd. Voor wij van hier gaan, willen wij de Heere God bidden om zijn zegen voor ons en voor de mensen om ons heen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.